Tot 11 uur de boeddhistische omroep met De Middenweg. Presentatie Ton Maas.
Wat is compassie voor jou?
Vuur, betrokken zijn bij. De naartoe willen gaan.
Tien jaar geleden zou ik gezegd hebben medelijden en had ik daar helemaal niks mee. Vond het mens onwaardig. En nu denk ik inderdaad van erbij kunnen zijn zonder dat je de behoefte hebt om er iets aan te willen gaan doen.
Meevoelen met de anderen en ruimte laten zijn.
Medegevoel.
Het eerste wat me te binnen schiet is samenvoelen. Samenvoelen, ja.
Ik denk dat je het leed en het tekort van alle wezens in deze wereld ziet. En dat je dan de aandrang krijgt om er wat aan te willen doen.
Het is wel iets waarmee ik probeer mee bezig te zijn. Je van bewust te zijn dat je compassievol in het leven moet staan.
Ja. Het is als gladstrijken van je kussen tijdens je slaap. Dus je doet het niet, het gaat als vanzelf als het goed is.
Goedenavond. Op 12 november vorig jaar vond wereldwijd de lancering plaats van het Charter for Compassion, een initiatief van schrijfster Karen Armstrong. Aanleiding voor ons om eens wat dieper in te gaan op het beoefenen van compassie binnen de verschillende boeddhistische stromingen. Vorige week ging het daarbij over de Theravada-traditie en vandaag over het Tibetaans boeddhisme. Marloes Lazal praat met Dharma-leraar Han de Wit en met trainster en student Annick Nevejan. Betekent compassie tonen je inzetten voor een goed doel? Kun je compassie beoefenen of komt het vanzelf? Moet je eerst ontwaakt zijn om jezelf te kunnen vergeten en je vooral op de ander te kunnen richten? En hoe belangrijk is compassie eigenlijk binnen het Tibetaans boeddhisme?
Compassie is een van de centrale termen in het Tibetaans boeddhisme en eigenlijk in het algemeen. In alle boeddhistische stromingen die zich tot het Mahayana rekenen. Daarin is compassie aan de ene kant een hele centrale term en inzicht de andere belangrijke term. En gezegd wordt dat compassie en inzicht zijn als de vleugels van een vogel. Je hebt twee vleugels nodig om te vliegen en dat is zowel compassie als inzicht. Heel veel mensen hebben het gevoel dat het gaat over een beter mens worden. En als je dat niet bent, dan ben je slecht enzovoort. Dat wordt altijd in termen van goed en slecht gezien. In de boeddhistische traditie praten we niet over goed en slecht, maar over wat heilzaam en heilloos is. Wat vreugde geeft of niet. En wanneer we merken dat we hardvochtig zijn en we kijken daar goed naar, dan zien we dat we daar geen plezier aan beleven. En dat elke stap die we maken in de richting van zachtmoediger en met meer compassie in het leven staan, heerlijk voelt, fijn voelt. Dat is geen opgave, maar het is een vreugde om iets in die richting te ondernemen. Dus dan staat het in een totaal ander licht dan in het licht van een zelfverbeteringsprogramma.
Ik ben Annick Nevejan en ik ben student in Tibetaans boeddhisme bijna 20 jaar in de Kagyu-school. In Schotland volg ik dat. In Nederland heb ik de school voor zijnsoriëntatie gedaan. Daar ben ik ook trainer, staflid geweest een tijd. Wat ik mooi vind in de boeddhistische traditie, dat ze starten met van onze ware aard is oneindig liefdevol en wijs en intelligent. Dus dat is al eigenlijk wie we ten diepste zijn. Dat is niet iets wat we nog moeten vergaren of ergens elders moeten zoeken, maar dat is al als zaadje in ons aanwezig. Maar tegelijkertijd zijn ze ook realistisch van, nou, natuurlijk hebben we gevoelens van medeleven en mededogen met elkaar. Er gebeurt iets en je reikt uit, een kind valt en je pakt het op. Dat zijn allemaal spontane momenten waar je mededogen is. Daar hoef je niks voor te doen, dat is er direct, zou je kunnen zeggen. Tegelijkertijd is ook waar dat we ook ergens altijd wel voelen van, ik zou daar nog wel wat meer van kunnen hebben. En daar zijn de boeddhisten heel pragmatisch in de zin van dat ze zeggen van, dat kun je gewoon trainen. Als je het ziet te hard als een spier, dan kun je die spier trainen.
Nou, het meest bekende is natuurlijk de beoefening van Tonglen. En dat is een beoefening waarbij je je voorstelt dat je zeg maar alle pijn en negativiteit en levensangst inademt. En bijna als een stofzuiger zou je kunnen zeggen, schone lucht en schone geest van inspiratie, moed en levensvreugde uitademt. Je stelt je dus voor dat iemand die bijvoorbeeld naast staat, stelt je voor wat daar in die persoon, waar het lijden van die persoon ligt. En je stelt je voor dat je dat als het ware inademt en daardoor die persoon daar vrij van maakt en iets van vreugde en levensvreugde uitademt en naar die persoon toe straalt. Daarmee verander je je houding tegenover die persoon. Dat zal bij mensen die je heel naast staan nog niet eens zo moeilijk zijn. Maar neem maar eens gewoon iemand met wie je een moeilijke relatie hebt en die je steeds in eerste instantie daardoor geneigd bent te benaderen vanuit dat probleem wat je met die persoon hebt. Als je net bij die persoon zou kijken, waar zit het lijden in het leven van die persoon? En je stelt je voor dat je dat als het ware inademt en het tegenovergestelde uitademt, verander je daarmee je perspectief op die persoon. En het kan zijn dat de eerst volgende keer, als die persoon letterlijk voor je staat, je daardoor op een andere manier daarmee omgaat en opeens openingen in het contact vindt die je daarvoor niet zou hebben gezien. En dat doet die persoon goed en dat doet jezelf goed.
In uw laatste boek, Het Open Veld van Ervaring, staat ook een vraag over compassie. Even kijken. Iemand merkt op, als ik iemand zie lijden, ook al is het een vreemde, dan is het vrij makkelijk om compassie te voelen, omdat je het lijden zo ziet. Maar ik weet ook dat als iemand heel hard is, die eigenlijk ook lijdt, dan vind ik het heel moeilijk om door die hardheid heen te kijken en dan die compassie te voelen.
Ja, dat is ook heel moeilijk. Daarom zijn deze oefeningen, het zijn oefeningen. Het is ons vermogen om, als iemand bijvoorbeeld heel agressief is, om daar lijden in te zien. Dat vermogen kunnen we vergroten. Over het algemeen ten opzichte van kleine kinderen hebben we dat heel makkelijk. Als die uit hun bol gaan omdat ze hun zin niet krijgen of wat dan ook. Of er is een vriendje waar ze ruzie mee hebben gemaakt en ze lijden daaronder en ze zijn boos. Dan zien we dat. Maar bij mensen die wat ouder zijn, wordt dat steeds moeilijker. En ik denk dat dat komt omdat de mensen steeds meer, misschien wel voor ons gevoel, in ons eigen vaarwater zitten. En dan hebben we geen oog voor de pijn die achter die boosheid zit. Maar dat kunnen we oefenen. En we kunnen ook leren zo te communiceren met mensen. Denk bijvoorbeeld aan de geweldloze communicatie van Rosenberg, die ontwikkeld heeft. Het gaat allemaal over proberen te zien waar de pijn van die persoon zit, ook al uit die pijn zich op een hele agressieve manier. En als je die kan aanraken, zit je op een heel wat dieper vlak en op een vlak waar je elkaar inderdaad kan helpen en bijstaan om van die pijn zich te bevrijden.
Ja, want u geeft op een gegeven moment dat antwoord aan die persoon en vervolgens zegt diegene ja, ik weet ook wel dat het mijn ego is.
Dan antwoord ik in de tekst die ik hier voor me heb. Wat het ook is, we zullen er compassie voor moeten opbrengen. En waar het daarom gaat, is dat als we zeggen, ja, ik weet wel dat het mijn ego is. Het is een soort zelfbeschuldiging die daar dan in zit. Van, oh, ik ben weer egocentrisch bezig, dat mag niet. Maar dat is helemaal niet relevant. Het gaat erom dat we compassie ontwikkelen en niet ons bezighouden met zelfbeschuldigingen. En bovendien, ook tegenover dat de neiging om egocentrisch naar situaties te kijken, ook daar zullen we compassie voor moeten leren op te brengen. En eigenlijk is dat een fantastische gelegenheid om dat te doen, zodra we merken dat we terughouding hebben, dat we hardvochtig zijn. We kunnen dat alleen maar merken omdat we op dat moment tegelijk vanuit onze compassie naar onze hardvochtigheid kijken. Anders zouden we hem helemaal niet kunnen zien.
En ook het mediteren op compassionate imagery, dus beelden van compassie. Dus je visualiseert de Boeddha van compassie, Chenrezig, en dat heeft een bepaalde stappen. En daarmee herinner je eigenlijk aan je eigen liefdevolle aard, je eigen compassievolle aard.
Is dat een practice die jij zelf ook doet?
Ja, Chenrezig doe ik vaak, ja. En Tonglen doe ik ook soms, ja. Dat is niet een regelmatige, het zijn wezenlijk meer een regelmatige oefening, maar Tonglen, met name waar ik het lastig vind als er iets moeilijks gebeurt in mijn leven. Of met iemand waar ik conflict mee heb. Of waar mijn hart voor dicht gaat en een soort bozig op blijft. Dan kan het soms me helpen om de Tonglen practice. Omdat dat het een hele snelle, directe manier is van eigenlijk leren om ook op dat punt je hart te blijven openen. En waar te hebben wat voor gevoelens daar leven. En daarmee is het niet altijd opgelost. Maar het helpt wel om in verbinding te blijven met jezelf. En ook de ander niet helemaal weg te duwen in je leven, maar ook ergens de verbinding met de ander te houden.
En heb jij het idee dat je nu, na al die jaren beoefening, meer compassie hebt dan voor die tijd?
Want ik denk dat voor mij compassie de meest directe vertaling te maken heeft ook met acceptatie. Niet proberen mezelf anders te maken dan ik ben, maar helemaal onder ogen willen komen, zo ben ik. Dat is heel mooi, een leraar in Schotland, Rob Nan, zei: als we echt eerlijk kijken naar onszelf, is het een beetje een puinhoop in onszelf. We presenteren alsof we het allemaal wel een beetje onder controle hebben, maar deep down zijn er vaak heel veel conflictueuze gevoelens, lastige emoties. Zijn we niet altijd vriendelijk met elkaar? Is er soms agressie? Dat soort dingen. En hij zei, misschien gaat het wel om dat we leren om compassionate te worden met die puinhoop, met de mes. How to be a compassionate mess. Dat raakte me heel diep, omdat dat mij helpt om niet bezig te zijn naar een soort ideaal te streven van perfectie, maar mezelf nog dieper durven omarmen in mijn menselijkheid. En dat geeft ruimte.
Je bent nu met een studiejaar bezig, wat ook compassie als hoofdthema heeft. Hè? Ja. Hoe zit dat precies?
Nou, in het Samyeling klooster in Schotland. Daar zijn ze ook bezig met het Samye College, zijn ze aan het oprichten. Een nieuwe tak daar die zich gaat richten op mindfulness, compassie en wisdom. En we zitten nu in het tweede jaar met, en dat is compassion training. En we hebben net een module gehad met Paul Gilbert. Hij is professor klinische psychologie. En hij heeft onderzoek gedaan met de hersenen, de invloed van het werken met beelden van compassie op toename van welzijn en ook of je een effect kunt zien in de hersenen. En dat blijkt dat dat wel degelijk zo is. Dus er komt nu ook, zeg maar, in de wetenschappelijke wereld een basis om te zeggen waar het werken met compassie in jezelf via allerlei methoden heeft wel degelijk een invloed op je welzijn en een toename van bepaalde hormonen. En dat geeft weer een kans om ook buiten de boeddhistische traditie met meer grond te gaan werken met mensen met compassie. En dat is fantastisch nieuws. Omdat ik denk, er is niks zo transformerend in je leven als werken met compassie.
Nu schrijft u ook ergens in het boek: compassie heeft zelfs een biologische basis. Apen en olifanten, die hebben ook een vermogen tot compassie. Hoe zit dat precies?
Nou, daar refereer ik eigenlijk aan dat bekende boek van Frans de Waal, die het boek Van Nature goed heeft geschreven en laat zien dat de zorg die olifanten hebben voor hun jongen, en niet alleen olifanten, maar ook voor elkaar, dat het zich daarvoor doet zonder dat deze olifanten ooit van de 10 geboden hebben gehoord. Ze doen dat simpelweg omdat dat nu eenmaal in hun natuur ligt. En als we naar mensen kijken, zien we precies hetzelfde. Mensen hebben ook die natuurlijke drang en vreugde die ze voelen als ze ergens lijden kunnen verzachten. Dat vinden we fijn.
Ik zie ook best veel mensen om me heen die helemaal niet zo compassievol in het leven staan.
Niet de hele tijd, maar bij tijden wel. Die olifanten die zijn ook niet voortdurend met compassie bezig, maar alleen op momenten waarop het zich voordoet. We hadden een paar dagen geleden een situatie dat er een ambulance in de straat kwam, omdat iemand zich niet lekker voelde. Dat was misschien een hartprobleem en die ambulance kwam iemand halen om toch maar even in het ziekenhuis een hartfilmpje te laten maken. En het was opvallend dat de buren die die auto hadden gezien naar die mensen toe kwamen en vroegen: kan ik helpen, wat is er aan de hand? Die toonden hun betrokkenheid. Dat was geen nieuwsgierigheid, maar het was gewoon betrokkenheid. Dus er is zoveel compassie die zich op een bepaald niveau voortdurend manifesteert, die de kranten niet haalt, om het maar heel simpel te zeggen.
Zijn er nou ook momenten in je leven waarop je denkt: ik voel echt helemaal geen compassie nu?
We hebben hier in de straat veel hangjongeren. En dan hebben ze gekrast in alle auto's. Of hebben ze weer graffiti op onze deur gezet. En mijn eerste reactie is... Jezus, verdomme, weet je wel. Die klooijongens. En dan gaan ze opflikkeren. Dus dat is meteen je... Of verkeer is ook zoiets. Ik kan verkeer echt... Dan ben ik altijd geschokt hoe dat oplaait als iemand me afsluit. En dan ben ik echt pittig en denk... Jezus... Roep jezelf ter orde. Weet je. Dus dan is er niet dat gevoel van verbinding. Dan zit diegene in de weg en dan wil je eigenlijk dat die oprolt. Hè? Je zit mij in de weg. Dit is mijn wereld en dit past niet in mijn wereld. Hè? Die hoort er anders uit te zien. Ik wil het anders. Dus dat is, die reacties heb ik ook, tuurlijk. En dan soms kijk je daar even op terug en dan denk je wel van... dat heeft ook niet veel zin om zo uit de bocht te vliegen. Dat gaat ook niet bijdragen. Maar ik vind wel een logische menselijke reactie dat je in eerste instantie daar kwaad om wordt. Het klopt ook ergens niet. Hè. Ik vind ook dat wel degelijk een goed en een fout relatief bestaat. En dat het heel belangrijk is dat we elkaar durven aan te spreken, te herinneren aan bepaalde waarden die we met elkaar... Ik vertrouw op dat we die ten diepste belangrijk vinden. En dat is ook meer de tough love, zou je kunnen zeggen. De ruggengraat van compassie. Of de krijgersmoed, zou je het ook kunnen zeggen. Dat je ook echt durft te gaan staan voor iets. Waar je misschien ook alleen komt te staan. En ook misschien met momenten agressie kunt oproepen. Omdat je daarvoor gaat staan. Maar dat je toch zegt, ja, wat er ook gebeurt. Dit mag niet gebeuren. Dit komt te fundamenteel aan ons mens zijn.
Afgelopen november heeft Karen Armstrong het Handvest voor Compassie gelanceerd.
Ja.
Zou zoiets behulpzaam kunnen zijn... Bij de voorbeelden die je net noemt, hè? Dat middels zo'n handvest de hele maatschappij wordt opgeroepen om meer compassievol te zijn. Of is dat een illusie?
In eerste instantie is het denk ik sowieso goed dat we daar onze aandacht bij leggen, bij compassie. Ik denk dat er vele handvesten door de eeuwen natuurlijk geweest zijn. Het is niet iets nieuws, al eeuwenlang wordt hier over geschreven en aan de bel getrokken. Dus ik denk dat we ook realistisch moeten zijn over wat dat kan doen. Persoonlijk... haal ik meer hoop uit bijvoorbeeld dat wetenschappelijk onderzoek... naar het effect van het werken met compassie op onze fysiologie. Dat daar dus wel degelijk in kan bewezen worden... dat mensen daar dus beter van worden, meer welzijn vinden in hun leven. Maar ja, ik denk dat iets aanvliegen van zoveel mogelijk kanten ook goed is. Omdat we zijn niet hetzelfde. Voor de een werkt dit, voor de ander werkt dat. Dus gelukkig zijn er... duizenden wegen naar Rome. Maar het is wel belangrijk dat we blijven herinneren waar we voor willen gaan. Wat onze intentie en motivatie is. En alleen al door het woord compassie weer te horen, word je aan iets herinnerd. En ja, daar heeft ieder natuurlijk zijn eigen relatie mee. Als ik het lees, triggert het in eerste instantie bij mij ook weer een gevoel van... oei, wat moet ik allemaal zijn? Dat ben ik niet. Oh mijn god, wat ben ik dan? Een failure, hoe zeg je dat? Een loser daarin. Dus in eerste instantie voel ik mijn eigen onvermogen. Dan denk ik, oh ja, het kan veel beter. En geen enkele vorm van leed veroorzaken. Nou, ik veroorzaak nog steeds leed naar mezelf, naar anderen. Dus dat neemt ook een bepaalde beoefening om zo'n manifest op een constructieve manier voor mijzelf te lezen.
Het handvest is niet zozeer een handvest, maar meer een oproep. Tenminste, zo heb ik het gelezen. Daar staat ook die passage in. Daarom roepen wij iedere man en vrouw op om compassie opnieuw te maken tot de kern van moreel handelen en van religie. Terug te keren naar het oude principe dat iedere interpretatie van geschriften die aanzet tot geweld, haat of minachting geen enkele legitimiteit heeft. Dus het is een oproep om zo te proberen in het leven te staan. Ik lijkt me niet nodig om een commissie te gaan vormen die eens gaat uitvogelen wat we onder compassie moeten verstaan en wanneer wel en wanneer niet enzovoort. En dat dan aan de Nederlandse regering voor te leggen als een bijdrage aan het debat over normen en waarden. Dat lijkt me nou niet zo'n goed idee. Laten we maar gewoon kijken hoe compassie in ons eigen leven vorm krijgt. En als we ons kunnen realiseren dat in feite... de levensvreugde voor anderen en onszelf vergroot, dan komt die compassie in een heel ander licht te staan dan als een soort nieuwe morele plicht. compassie is ook weer zo'n woord. Je kan het ook noemen betrokkenheid bij elkaar, zorg voor elkaar, solidariteit. Er zijn een heleboel woorden die dat hele gebied van compassie dekken. Compassie is ook meer dan een gevoel. Ik vind dat ook altijd belangrijk dat mensen zich realiseren dat in de boeddhistische traditie compassie niet zoiets is van, oh, ik heb zo te doen met iemand die lijdt. Maar compassie is een vertaling van de term karuna. En karuna in de boeddhistische traditie ligt heel dicht bij een andere term, upaya. En upaya vertalen we meestal met vaardig handelen. En compassie en vaardig handelen wordt eigenlijk als één en hetzelfde begrip gezien. Met andere woorden, onze compassie is pas compassie als het zich uit in handelen. Een hele goede vertaling voor dat woord compassie zou eigenlijk zijn liefdadigheid. Maar jammer genoeg is dat woord heeft niet meer die brede betekenis. Het is nu een euro in een busje stoppen. Maar compassie is vanuit het verlangen om lijden te verzachten handelen. Dat is de kern ervan. En dat thema, nou, dat is wat Karen Armstrong, waarom ze het doet. Niet omdat ze wil dat iedereen gaat zitten zeggen tegen zichzelf, oh, ik heb toch zo te doen met al dat lijden in de wereld en dan verder met de handjes over elkaar te blijven zitten.
Zet jij vanuit jouw compassie ook bepaalde dingen anders in de wereld? Hou je je meer bezig met goede doelen of dat soort dingen?
Ja. Ik hou me inderdaad bezig met een goed doel. Daar ben ik ook een beetje tegen aangelopen. Want die hulporganisatie komt voort uit het klooster waar ik altijd heen ga, Rokpa. Dat is een humanitaire hulporganisatie die voornamelijk in Tibet werkt, maar ook in andere landen in de wereld. En ik ben bestuurslid daarvan. We hebben onlangs voor deze organisatie voor de derde of vierde keer in Nederland een collecte gedaan op straat. En dat is een hele ervaring, want dat is echt letterlijk gewoon op straat bedelen voor geld. En ik bemerk elke keer weer als ik dat ga doen, dat ik ergens overheen moet. Weet je, dat is, je staat namelijk daar heel open en bloot met zo'n bus te schudden en je zegt, geld voor Tibetkinderen, voor onderwijs, nu, geef. Hè? En dan zie je, dan denk je van, nou ja, wel, wie gaat geven, weet je. Ik loop zelf ook heel vaak langs die mensen heen en denk, oh god, daar staat er en ik loop er met een grote bocht omheen. En dan was ik toch geraakt hoeveel mensen toch met jou contact maken en iets geven. En dan zeggen ze, ja, natuurlijk altijd iets voor onderwijs of ja, voor Tibet wil ik iets doen. Je moet het ook een beetje slimmer, strategisch aanpakken. Dat je bij een boekhandel staat, dan hebben ze al gezien bij de ingang. En dan houden ze kleingeld vast bij het betalen om bij de uitgang, als ze eruit lopen, weer aan jou te geven. Natuurlijk heb je ook mensen die, je ziet gewoon dat ze je hebben gezien en je proberen niet te zien. En eigenlijk, hoe lang je daar staat, is dat allemaal goed. Dat is grappig. In het begin neem je dat even persoonlijk. Je denkt, nou, leuk, fijn. Sommige mensen kunnen ook zelfs een beetje bozig kijken. Wat me opvalt, is dat vaak mensen geven waarvan je toch de indruk hebt van, nou, die heeft het zelf ook niet breed. Dus dat is iets wat mij tot actie aanzet. En ik reis in Tibet naar projecten die we daar opzetten, onderhouden en nieuwe projecten in onderwijs, gezondheidszorg, milieu, cultureel erfgoed. En dan reis ik samen met Akon Rinpoche. En dat hij is een Tibetaanse arts, leraar. En voor mij is hij echt een voorbeeld van een boeddha in actie. Deze man is zo ruim en zo wijs. En ik denk dat er niet beter je kunt leren over je eigen aard als met iemand zijn die dat echt belichaamt. En dus dat voel ik me zeer dankbaar voor dat ik soms even met hem mag mee oplopen in zijn voetsporen.
U noemt twee belangrijke begrippen in het Mahayana die met compassie te maken hebben. Het bodhisattva-ideaal en het ontwikkelen van bodhicitta. Wat is dat precies?
Bodhicitta betekent letterlijk verlicht hart. En gezegd wordt dat alle mensen bodhicitta bezitten. En de bodhisattva betekent letterlijk een naar verlichting strevend wezen. En die cultiveert zijn bodhicitta. Daarnaast is er ook nog een term, naast de term bodhicitta, de term bodhicitta beoefeningen. En dat is een specifieke Mahayana term waarmee wordt verwezen naar twee beoefeningen. Het cultiveren van het verlangen dat mensen vrij zijn van lijden, dat is de ene. Dat wordt ook wel de beoefening van compassie genoemd. En de tweede, het cultiveren van levensvreugde bij andere mensen. Mensen gelukkig maken, vreugde wekken bij andere mensen. En dat is de beoefening van Maitri. In Theravada zeggen we dan metta. Dus aan de ene kant menslievendheid, het cultiveren van menslievendheid. En aan de andere kant het cultiveren van compassie. Dat gaat niet van het ene moment op het ander, niet per sessie. Maar elke sessie waarin je deze beoefeningen doet, maakt dat je meer vanuit die compassie naar mensen gaat kijken. Ik zeg ook vaak tegen mensen, probeer eens naar mensen te kijken met een andere vraag in je hoofd dan je meestal hebt. Meestal als we iemand anders zien, dan denken we, wat is dat voor iemand? Zou het iemand zijn met een goede baan of een slechte baan, met weinig opleiding of heel opleiding? Is het iemand die een beetje bij mijn omgeving past of wat dan ook? Maar je kan ook natuurlijk naar iemand kijken met in je achterhoofd de vraag, waar zou de levensvreugde bij deze persoon zitten? Of waar zou het lijden in deze persoon zitten? Laat ik daar proberen zicht op te krijgen. En als je op die manier tegenover iemand staat, ga je anders met iemand om. En de bereidheid om dat te doen, ja, die beoefen je op het kussen. Of die maak je sterker op het kussen. En die werkt dan als het ware door in het dagelijks leven.
Zoals ik het uit de Zen-traditie ken, het bodhisattva-ideaal, gaat het erom dat de bodhisattva met name zegt, ik ga niet uit van mijn eigen verlossing of verlichting, maar ik zal niet rusten voordat alle levende wezens verlicht zijn. Die bodhisattva-gelofte wordt ook heel vaak gedaan. Maar is dat wel waar te maken?
Of dat mogelijk is, daarover wordt in het Mahayana gezegd dat dat niet relevant is. Het gaat erom, met wat voor een levenshouding wil je in het leven staan? Dat bodhisattva-ideaal beoefenen betekent dat je openstaat, kijkt in hoeverre je met compassie en levensmoed, niet alleen maar met compassie, maar met levensmoed en met vreugde in het leven kan staan. En of je nu alle levende wezens bevrijdt of niet, dat is niet het punt. Niet of het haalbaar is, maar wat is je alternatief? Het is een keuze om zo te leven. Is dat een opgave? Is dat een plicht? Is dat zwaar? Nee, vanuit het bodhisattva-ideaal gezien is dat de beste, meest vreugdevolle, meest inspirerende manier van leven. Ja. Die belofte om alle levende wezens te redden en dan pas zelf de staat van verlichting te bereiken, die wordt gezegd tegen mensen die al een zekere mate van realisatie hebben ontwikkeld. Namelijk die vrede hebben gesloten met zichzelf, die vriendschap hebben gesloten met zichzelf, met hun eigen verwarring, kortzichtigheid, blindheid of hoe we het verder willen noemen, emotionele ongevoeligheid, die dat onder ogen hebben gezien en zich daarvan tot op zekere hoogte niet alleen bewust zijn, maar ook zich daarvan proberen te bevrijden. En dan op een gegeven moment merk je in dat hele proces dat als je dat doet vanuit het perspectief dat je jezelf daarvan wil bevrijden, dat dat een vorm van egocentrisme is die je in feite in de weg zit. Op het moment dat je dat begint te zien, wordt die bodhisattva-gelofte opeens heel interessant. Want die verwijst naar een veel breder perspectief, waarin je spirituele pad niet meer als doel heeft jezelf te verlichten, maar waarin je eigen verlichting middel gaat worden voor een veel groter doel. En dat is wat in de bodhisattva-gelofte dan wordt geformuleerd in termen van, mogen ik alle levende wezens bevrijden van lijden.
Ik hoop altijd maar dat ik elke keer weer durf te gaan voor de menselijkheid en het zien dat wat mij overkomt, ik me realiseer dat dat deel is van mens zijn en dat dat me dus ook verbindt met alle mensen om me heen. En dat die gedachte haalt me elke keer uit mijn eigen isolement, mijn afgescheiden voelen. En ik denk dat dat de kern voor mij is van ook compassie, het gevoel van verbinding, je verbonden weten met alles en iedereen om je heen. En dat is het gevoel van thuiskomen. En ja, en we leven in niet zo'n we leven in een prachtige wereld en in een vreselijke wereld tegelijkertijd. En dat zal misschien ergens niet beter worden. Maar hoe ik me daarmee verhoud, daar kan een ontwikkeling in zijn. Dat ervaar ik ook zo. Ik denk dat het belangrijk is dat we zien in alle gebaren die we maken van openheid, ruimheid, genereusheid. De gebaren zijn van compassie.
U hoorde Han de Wit en Annick Nevejan. Het boek dat ter sprake kwam heet Het open veld van ervaring en is verschenen bij uitgeverij Ten Haven. Voor meer informatie kunt u uiteraard terecht op onze website. Volgende week hoort u onder meer Nico Tiedeman over compassie vanuit de Zen-traditie. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, die werd samengesteld door Marloes Lazal. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Boris Nieuwenhuizen. Aanstaande zaterdag in de zevende hemel, Björn Prins over zin en onzin van mindfulness in het bedrijfsleven, de wonderbaarlijke geslachtsverandering van Kuan Yin en de zijdekunst van Liang Shaoji. Dat alles zaterdagmiddag om 3:00 in de zevende hemel op Radio 5. Graag tot dan.